hun verwachting staan de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten, gemeente, met het zingen van Psalm 79 en daarvan de eerste twee versen. Psalm 79, de eerste twee versen. schriftlezing van onze overdenking kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord, en wel in het eerste boek van Samuel, daarvan het vierde hoofdstuk, doch vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaag, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit 1 Samuel 4. En het woord van Samuel geschiedde naar gans Israël, en Israël toog uit den Filistijnen tegemoet ten strijde en legerde zich bij Eben Haezer, maar de Filistijnen legerden zich bij Afek. En de Filistijnen stelden zich in de slagorde om Israël te ontmoeten, en als zich de strijd uitspreidde, zo werd Israël voor der Filistijnen aangezicht geslagen, want zij sloegen in de slagorde in het veld omtrent 4000 man. En het volk wederom in het leger gekomen was, zo zeiden de oudsten van Israël: Waarom heeft ons de Heere heden geslagen voor het aangezicht der Filistijnen? Laat ons van Silo tot ons nemen de ark des verbonds des Heeren, en laat die in het midden van ons komen, opdat zij ons verlossen van de hand onze vijanden. Het volk dan zond naar Silo, en men bracht vandaar de ark des verbonds des Heeren der Israëlieten, die tussen de Serups woont, en de 2 zonen van Eli, Hofni en Pinehas, waren daar met de ark des verbonds Gods. En het geschiedde als de ark des verbonds des Heer in het leger kwam, zo juichte gans Israël met een groot gejuich, alzo dat de aarde dreunde. En als nu de Filistijnen de stem des juichens hoorden, zo zeiden zij: Wat is de stem van dit grote juichen in het leger der Hebreeën? En toen vernamen zij dat de ark des Heeren in het leger gekomen was. Daarom vreesden de Filistijnen, want zij zeiden: God is in het leger gekomen. En zij zeiden: Wee ons, want diergelijk is gisteren en eergisteren niet geschied. Wee ons, wie zal ons redden uit de hand deze heerlijke goden? Dit zijn dezelfde goden die de Egyptenaars met alle plagen geplaagd hebben bij de woestijn. En zijt sterk en weest mannen, gij Filistijnen, opdat gij de Hebreeën niet misschien gelijk dient, gelijk als zij ulieden gediend hebben, zo zijt mannen en strijd. Toen streden de Filistijnen en Israël werd geslagen, en zij vloden een iegelijk in zijn tenten, en er geschiedde een zeer grote nederlaag, zodat er van Israël vielen 30.000 voetvolks. En de ark Gods werd genomen, en de twee zonen van Eli, Hofni en Pinehas, stierven. Toen liep er een Benjamiet uit de slagorde en kwam te Silo dezelfde dag, en zijn klederen waren gescheurd en er was aarde op zijn hoofd. En als hij kwam, zie, zo zat Eli op de stoel aan de zijde des wegs uitziende, want zijn hart was sidderende vanwege de ark Gods. En als die man kwam om zulks te verkondigen in de stad, toen schreeuwde de ganse stad. En als Eli de stem des geroeps hoorde, zo zeide hij, wat is de stem deze beroerte? Toen haastte zich die man en kwam het tot, en hij kwam en boodschapte het Eli. Eli nu was een man van 98 jaren en zijn ogen stonden stijf, dat hij niet kon zien. En die man zeide tot Eli, ik ben degene die uit de slagorde kom, en ik ben heden uit de slagorde gevloden. Hij dan zeide, wat is er geschied, mijn zoon? Toen antwoordde hij die de boodschap bracht en zeide, Israël is gevloden voor het aangezicht der Filistijnen. En er is ook een grote nederlaag onder het volk geschied. Daarboven zijn uw twee zonen Hofni en Pinaas gestorven en de ark Gods is genomen. En het geschiedde als hij van de ark Gods vermeldde, zo viel hij achterwaarts van de stoel af aan de zijde der poort en brak de nek en stierf. Want de man was oud en zwaar en hij richtte Israël 40 jaar. En zijn schoondochter Pinaas huisvrouw was bevrucht. Zij zou baren als deze de tijding hoorde dat de ark Gods genomen was en haar schoonvader gestorven was en haar man. Zo kromde zij zich en baarde, want haar weeën overvielen haar. En omtrent de tijd van haar sterven, zo spraken de vrouwen die bij haar stonden, vrees niet, want gij hebt een zoon gebaard. Doch zij antwoordde niet en nam het niet ter harte. En zij noemde het jongske Ichabod, zeggende, de eer is weggevoerd uit Israël, omdat de ark Gods gevankelijk weggevoerd was en om haar schoonvaders en haar mans wil. En zij zeide, de eer is gevankelijk weggevoerd uit Israël, want de ark Gods is genomen. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heer, het schijnt niemand aan te gaan in onze dagen dat de ark Gods is genomen. Want alles leeft alle dagen vrolijk en prachtig voort. En er is geen ene knecht ons overgebleven. Het is alles roemen in het vlees. Het is alles schijn. Net doen of de zon schijnt. Maar het is stikdonkere duisternis. Heere, gij mocht die zonne der gerechtigheid nog doen schijnen in de harten van uw ware kinderen. Opdat die niet zouden worden meegesleurd met de gehele algehele afval die in onze dagen zich voltrekt. Vanwege de oordelen die gij oordeelt. Vanwege de rampen die gij de westerse kerken gezonden hebt, omdat zij de Hofnis en Pinehassen in het voorgestoelte van uw gemeente, die uw gemeente niet meer is. Want gij zegt, twist met mijn liedermoeder, twist met uw liedermoeder die mijn vrouw niet meer is. O Heere, gij gaat door met uw oordelen, niet meer af te bidden. Maar gedenk nog aan uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. Want het land is vol van duistere moordspelonken. Het wordt allemaal doodgezwegen door de reformatorische maffia. Het wordt allemaal doodgezwegen door de christelijke maffia. De christelijke politiek. Heere, mocht gij die bewegingen tot stof vermalen. Want ze zijn niet uw bewegingen. Ze worden niet gedreven door uw geest, maar door de boze geest. En mocht gij uw knechten, die er nog zijn, waar ze zich ook bevinden, een tong der geleerden geven, omdat ze overal zouden doorbreken, die nu nog net als Eli op een stoel zitten, niet wetende wat te doen. Lieve Heren, dat gij ons in die breuk kwam te openbaren, want het is alles door de zonde. Alle mensen zijn leugenaars. Maar dat zei de psalmist, is een haaster. Want gij houdt u over een ellendig en arm volk, oprecht gemaakt met de oprechtheid van Christus, getrouw gemaakt met de getrouwheid van Christus, die op uw naam betrouwen, die op uw vaandel zien, die alleen leven vanuit de borggerechtigheid van Christus, omdat gij ze eruit doet leven. Het wordt in onze dagen alles ontkend, zelfs de ware broeders zijn verscheurd en verdeeld als de beenderen aan het graf. Lieve Heere, sta er nog hoger op, opdat Gij uw lichaam, dat nooit verscheurd kan worden, ook de leden met elkaar verbindt, zodat de hand tegen de voet niet kan zeggen, ik heb u niet van nodig. En mocht Gij daartoe ook de prediking nog aanwenden, door uw Heilige Geest in de harten openbaren, en van jong en oud, van klein en groot, op en onder de kansel, lieve Heere, dat wij door u bediend zouden mogen worden deze dag. Het is alles verzondigd, wij derven de heerlijkheid Gods, maar uw woord zegt en worden om niet gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus is. Heere, Gij zegt, wat neemt Gij mijn verbond in uw mond? Mochten we eens voor uw aangezicht nedervallen als helwaardige verbondsbrekers. En als dat geschiet, dan kunnen we ons niet meer verbergen. Dan kunnen we niet meer de schijn ophouden. Dan kunnen we niet net doen alsof we arme zondaars zijn. Want dan gordt Gij uw volk aan de kracht naar de horen. Dan geeft Gij ze geopende deur. Dan geeft Gij ze een hart en mond om uw lof te vertellen. Heere, mocht Gij de weduwe en de wezen genadig zijn. De eenzame, de beproefde. Al uw volk is beproefd, al uw volk is eenzaam. Al uw volk, al uw ware volk wordt vervolgd. Met name in de reformatorische kerken, met name door reformatorische dominees, door reformatorische kerkenraden. Gij lacht erom, want in uw ogen is er niks reformatorisch. Al alles goddeloos, alles leugenachtig, opdat de gehele wereld voor u verdoemd mag zijn. Lieve Heere, maak dat uw woord onze gang en treden vastmaken. Dat we geworteld mochten worden of zijn in dat eeuwig blijvende woord van u. Voor of tegen, uw woord houdt stand in eeuwigheid. Zegen of vervloeking van mensenkant, uw woord houdt stand in eeuwigheid. Het helpt allemaal niks. Als Gij zegent, dan zijn we gezegend. En als Gij vloekt, dan is een land vervloekt. En dan kunnen de oordelen niet meer afgebeden worden. Met alle bokkensprongen die er gemaakt worden. Heere, mocht Gij ons verlenen het zwaard van uw woord. En mocht Gij ons verlenen uw dierbare geest. Die in al de waarheid leidt. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Geliefde, dat hebben we u wel eens meer gepreekt. Van de jonge Samuel. Die daardoor Hanna van de Heere was afgebeden geworden. En ze heeft die jongen niet voor zichzelf gehouden. Want ze zegt, Heere, als ik nou een kind, een jongetje mag krijgen, dan zal ik hem aan u geven. Ik heb hier zoveel als kinderen gebaard. Om de Heere het zijne te geven. Gelijk de Heere Jezus tot de discipelen zei. Geef de keizer wat des keizers is, maar geef Gij goden wat Gods is. En wat is van de Heere? De dienst, maar niet alleen de tempeldienst was van de Heere. Heel de aarde is van de Heere. Hemel en aarde behoren God toe. Die zijn uit zijn hand voortgekomen. Hij is schepper van alle dingen. Van alles wat hier op de aarde beweegt en leeft. Er is geen vierkante millimeter op de aarde waarvan de Heere niet kan zeggen, dat is mijn. Al het goud en het zilver zijn zijn, het gedierte en het vee op duizend bergen. Ja. Dus wat moet je nou met je democratie, SGP? Het is alles des Heren. Niet die SGP hoor, want dat is van de duivel. Niet dat RD hoor, dat is van de duivel. Ja. Zijn koninkrijk is van deze aarde. En de Heer Jezus zegt, en de duivel heeft aan mij niets. Nee, natuurlijk, met Christus kan hij niks beginnen. De duivel is de grote tegenstander van Christus. En geliefde, we zijn of des duivels of des Heren. Er is geen tussenweg mogelijk. En van nature zijn we des duivels. Omdat we de duivel zijn toegevallen, moeten vrijwillig in het paradijs. En dat is ook openbaar gekomen in het leven van Hofni en Pinaas. Hun vader Eli was een godvrezend man. Hij is, maar ja, die man, kijk, daar heb je eigenlijk het beste deel van de kerk van vandaag. En er bestaan genoeg redenen om daar nog aan te twijfelen of er nog wel Elies binnen de kerken gevonden worden. Daar kan je ook genoegelijk een vraagteken achter zetten. We hebben het u al meer gepreekt en we hebben het in het verleden dikwijls herhaald. Omdat er toch zijn die hoogkerkelijk roemen in de afgescheiden kerk waarin ze verkeren. En alle kerken, alle revokerken hebben geen affiniteit meer met de planting gods in Nederland. Dat is uitgerukt. De planting gods is uitgerukt. 2004 is de planting gods, de kerk der reformatie die helemaal vervalst was, opgehouden te bestaan. Dat is een oordeel gods. Dat is al door Gods oude knechten geprofeteerd. Ze hebben Christus overboord gegooid. Ja. En als Christus eruit is, dan regeert de mens, de democratische mens, de democratische kerkpolitiek. Daar is niks van God bij. En iedereen die het anders beweert is een knecht en een huurling des duivels. God regeert geen enkele kerk op een democratische wijze. Daar kan je een heel Gods woord niet vinden. God regeert theocratisch. Want hij is God en niemand meer. En geliefde, als daarvan afgeweken wordt, dan komt God met zijn oordelen. Dan laat hij nog een paar keer waarschuwen. Want hij heeft altijd zijn profeten tot aan de voleinding der wereld. En of dat er nou 1 is of 10. De Heere laat, geeft altijd waarschuwingen. En zelfs door de mond van Christus wordt zijn volk gewaarschuwd. Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij met hun zonde geen gemeenschap hebt. En, met hun en van hun plagen niet ontvangt. Dat zeggen nou al die vrome joden in onze dagen. Dat hebben alleen maar op de Babylonische wereld van je adembestaan te maken. Dat is een leugen weer. Dat heeft ook te maken met valse Babylonische kerken. Alle revokerken zijn Babylonisch. Daar is niks van God bij. En geliefde, als je dat niet ziet, dan kan je eigenlijk gevoeglijk afvragen of jij wel wedergeboren bent. Want Gods ware volk ziet het toch. Gods ware volk ziet het. Het heeft niks meer te maken met de planting gods in Nederland. En ook niet met de voortzetting ervan. Want wat God afbreekt, kan de mens niet voortzetten. Wie dat pretendeert, dat zijn duivelsprofeten die dat beweren. God heeft zijn planting uitgerukt. Want die planting is niet door mensenhanden geschied. Ik heb het u al meer gezegd, de kerk der reformatie. En nou staan al die gebouwen er nog. Hè? En al die, kijk, toen de ark is weggevoerd geworden uit de tabernakel. Want toen was er nog geen sprake van een tempel. Hè? De tempel was in de tijden van Samuel nog niet gebouwd. Die is pas onder Salomo gebouwd. De zoon van David. Maar er was een tabernakel. En daar was Eli hoge priester. Eli bediende de bediening der verzoening. En ook zijn priesters, Hofni en Pinaas, waren daar dominee. Om het zo maar zo eens te zeggen. Om het voor de kinderen ook duidelijk te maken. Hofni en Pinaas waren reformatorische dominees. Maar ze begingen schandelijke daden, geliefde. En al Gods volk kent Hofni en Pinaas bij de inleving. Want wat er in alles wat er in het openbaar geschiet, dat ondervindt Gods volk in het hart. Die komen nergens meer boven hart. Die worden als een Hofni en Pinaas, als een goddeloze gerechtvaardigd. Naar de inleving des harten. Maar geliefde, tegenwoordig bestaat er een trend, en ik hoorde het gisteren weer van een broeder, ergens daar aan het einde der aarde. Dat er zijn die dan zogenaamd bekeerd zijn geworden en dan doet de wet niet meer ter zake. Nou, de wet doet ook niet ter zake in het leven van Gods volk. In die zin dat de wet geen regel des levens is, dat is Christus. Als je uit de wet leeft, ben je onder de wet. Alleen als je uit Christus leeft, ben je onder de genade. Daar is niet over te discussiëren. Daar is gans niet over te discussiëren. Want dat is het onderscheid tussen dood en leven. De wet is de bediening des doods. Dat markeert het niet aan de wet. Maar omdat de mens gezondigd heeft. Omdat de mens in de armen van de duivel gesprongen is. Heb God een wet gesteld. Ten dag als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. Later de wet op de Sinai geopenbaard. Zoals die al geopenbaard was in de harten van de aartsvaders. En de toenmalige gelovigen. Gods volk is niet wetteloos. Ja, kijk, dat is nou het geheim. Hè? De biblicistische godsdienst komt daar nooit uit. Omdat ze er geen druppel van verstaat. Gods volk leeft geheel zonder de wet. En toch niet zonder de wet. Ja. Dat geheim kom je nooit achter. En ik kan het niet aan uw verstand praten. Halleluja, halleluja. Ik wil het ook niet aan uw verstand praten. Daar ben je pas achter als Christus zich aan je ziel hebt geopenbaard. Tot wedergeboorte, tot geloof, tot rechtvaardiging, tot heiligmaking, tot volkomen verlossing. Dan weet je er iets van. Omdat je alles in hem hebt. En dat gaat zich. En daar wast Gods volk in op, in die kennis. Maar ik kan het gelukkig niet aan uw verstand praten, want de Heer Jezus zegt dikwijls, die het verstaat, die verstaat het. En die het niet verstaat, die verstaat het niet. Het is geen verstandskwestie, het is geen rationele. Gods woord is geen begripsleer, geen begripsboek, dat ik dan zodanig tegenwoordig zeg, ja, je moet maar eenvoudig zijn. Maar dat eenvoudige Gods, dat is dwaasheid bij de mensen. Daar kan je niet aan je verstand praten. Daar verstaat de mens niks van. Het is de Joden een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Maar wij die geloven, is het een kracht Gods tot zaligheid. En geliefde, dat had Samuel van de Heere geleerd. Samuel was, er staat toen hij in de tabernakel woonde, kende hij de stem van de Heere nog niet. Hij kende de stem van de Heere wel. Want kijk, dat wordt natuurlijk ook al biblicistisch. Dat is helemaal in de lijn van de gereformeerde gemeente leer. Hoera! Samuel kende de Heere nog niet. Dan zijn wij ook bekeerd. Hoera! Ja, dat zei je in de hel bewenen. Dat zei je in de hel bewenen. Want Samuel kende de Heere wel. Maar niet op deze wijze, zoals de Heere zich door dromen en gezichten aan Samuel openbaarde. Zo kende hij de Heere nog niet. Want op die wijze had de Heere zich nog nooit aan hem geopenbaard. Maar de Heere beliefde zich te openbaren aan de profeten door dromen en gezichten, door zijn woord. Hè? Door verschijningen, door engelverschijningen. Kijk maar naar Johannes op Patmos, dat stopt niet bij het einde van het Oude Testament. Nee, absoluut niet. De Heer is ook aan Johannes op Patmos verschenen, in de gedaante van een engel. Dat was wel visionair, dat was wel een gezicht. Een gezicht. Net zoals Petrus dat gezicht zag van het laken dat uit de hemel nederdaalde, met al die reine en onreine dieren erin. Maar de Heer openbaart zich op verschillende wijzen. Dat kunnen we in Gods woord lezen, van Genesis 1 tot en met Openbaring 22. Maar op die bijzondere wijze, zoals de Heere zich aan Samuel openbaarde, kende Samuel de Heere nog niet. Maar hij was wel wedergeboren. Christus had zich wel in zijn ziel openbaard tot rechtvaardigmaking, tot heiligmaking, tot wijsheid en verlossing. En dat kende ook de hoge priester Eli, maar wat was er met die hoge priester Eli aan de hand? Ja, ik heb het al gezegd, die had twee goddeloze zonen, die bedreven hoererij en die stalen van het offer wat de Heere toekwam. Die stalen, die bestalen God, die bestolen God. Dat was nog erger als die hoererij, maar ze hadden van heel de tabernakeldienst hadden ze één groot bordeel gemaakt. En Eli, die had daar de authority, ja, de authorization van God, om daar de tucht over uit te spreken, maar niet alleen over uit te spreken. Die had ook de authorization van de Heere, de jurisdiction, om die zonen, om zijn goddeloze zonen, uit het ambt te zetten. Dus Eli hoefde niet het stof van zijn voeten te schudden. Hem tot de getuigenis, absoluut niet hoor. Want Eli had daar top priority authorization om zijn zonen uit het ambt te zetten. Daar was hij van God toe bekwaam, daar was hij van God toe geroepen en bevestigd in het ambt van hoge priester. Maar hij deed het niet. Hij deed het niet. Nee. Hij had zijn zonen, staat er in Gods woord, liever, dat zegt de Heere zelf, gij hebt uw zonen liever dan mij. Nou, gemeente, als die zulke bannen stapelen zich in de huidige Reformkerken opgestapeld tot aan de hemel en ze doen er niks aan. Dat is al een bewijs. Dat is al een bewijs dat het Gods kerk niet meer is. Want de Heere die komt dan zelf met zijn tucht. Kijk, ten tijde van Eli is de planting Gods niet uitgerukt. Zover is het nog niet gegaan. Het is in onze dagen al veel erger als wat ik u hier uit Gods woord heb voorgelezen. Het is in onze dagen veel erger. God heeft in het land van de reformatie zijn planting uitgerukt. Wat ik gebouwd heb, breek ik af. Wat ik geplant heb, ruk ik uit. Zelfs dit ganse land. Dus het wordt nog veel erger.
De Heer is nog niet klaar met dat afbreken.
Nee.
Maar de planting gods, de kerk der reformatie is uitgerukt. Daar is hier nog geen sprake van. Daar is hier nog geen sprake van. De tabernakel bleef nog staan. Maar de ark was eruit. De ark, ja, ik moet het u eigenlijk even geschiedswijze, van stap tot stap even. We hebben het al voorgelezen, maar als we dat hoofdstuk 4 nog even doornemen. De Filistijnen. Kijk, er staat, het begint, het woord van Samuel geschiedde aan gans Israël. Dan moet ik u gelijk zeggen, Samuel heeft niet geboden, heeft niet het bevel uitgevaardigd aan Israël om ten strijde te trekken tegen de Filistijnen. Nee, dat staat hier niet. Dat woord wat Samuel tot het volk sprak, dat waren de woorden die God hem gezegd had. En dat waren de woorden die hij op verzoek van de hoge priester Eli aan Eli heeft geopenbaard. En wat was dat? Dat was het oordeel Gods. Samuel profeteerde Israëls nederlaag, de wegvoering van de ark des verbonds en de dood van Eli en zijn twee zonen. Het woord van Samuel geschiedde naar gans Israël. Dus dat wist iedereen dat dat gebeuren zou.
Ja.
Samuel dorst het haast niet te kennen te geven. Vanwege de heftigheid van het oordeel. Vanwege het schrikkelijke van het oordeel. Maar Eli, kijk, daar heb je wat. Ik heb net gezegd, wat was er met Eli aan de hand? Omdat hij de tucht des Heren niet doorvoerde, sprak de Heren niet meer tot Eli. Nou, ik denk in onze dagen, er is geen enkele dominee tot wie de Heren nog spreekt. Want anders zou het openbaar komen. Anders kan dat niet verborgen blijven. Net zoals de Heere tot Samuel sprak. En net zoals de Heere tot de aartsvader sprak. En net zoals de Heere tot Jesaja en al die getrouwe profeten sprak. Dat sprak hij om het hun door te laten geven. Aan het volk. Maar je hoort niks meer in onze dagen. Dus de Heere spreekt niet meer. Ja, hij spreekt nog wel. Tegen zijn kinderen en getuigen buiten de legerplaats. Maar niet meer in de kerk. Het wordt niet geloofd. Nou, dan geloof ik maar niet. Dan maak je eigenlijk maar blij met een dode mus. Levende alle dagen vrolijk en prachtig met de rijke man. Er was ook zo'n profeet die brood had. Maar de Heere sprak niet tot hem. En hij meende dat hij heel godsdienstig bezig was. En dat hij de autoriteit had om die arme Lazarus in zijn gezicht te spoegen. En hij heeft het moeten betalen met de eeuwige verdoemenis. God kijkt niet aan naar al die reformatorische namen. SGP. Dat is een vloek in de oren van de Heere Zeebeoot. RD, dat is een vloek in de oren van de Heere Zeebeoot. Hij gaat het allemaal tot stof vermalen. Omdat Gods woord mij dat zegt. God laat zich niet om de tuin leiden door al deze reformatorische afgoderij. Door al die Baal-Zebe-politiek en godsdienst. Het is allemaal één pot nat. Allemaal één pot nat. Maar de Heere sprak niet meer tot Eli, omdat hij de tucht niet handhaafde. De door God geboden tucht. Ik heb u vaak gezegd, dus de tucht is in de eerste trappen liefde. Opdat de overtreder tot bekering, tot berouw zou komen. Nou, Eli had nog wel een waarschuwend vingertje, maar ik heb u al meer gezegd. Dat was niet genoeg naar de maatstaven Gods. En de Heere laat hem het oordeel via een onbekende profeet profeteren. En later ook spreekt de Heere, datzelfde oordeel maakt hij aan Samuel bekend. En Samuel die maakt het bekend aan Eli. Maar Eli wist het niet van God. Maar hij geloofde het wel. Want hij geloofde absoluut dat Samuel tot profeet des Heren bevestigd was in zijn plaats. Dat geloofde Eli absoluut.
Ja.
Want Eli was wel een bekeerde profeet. Maar dan kan je zien hoe ver het kan vallen. En tegenwoordig willen ze beweren, ja, je bent ook niet meer als Eli. Nou, inderdaad. Nog minder dan nul of niet. Maar de Heer heeft ook zijn Samuels, de Heer heeft ook zijn Jonathans. De Heer heeft ook zijn Johannes en zijn Petrus. Zijn dat dan vaste pilaren in Gods huis, in eigen kracht? Nee, kijk, ze willen altijd op het vlees spelen om je mond te doen stoppen. Nou, dan zou je toch het lege duivelen erbij moeten halen, want dat is niet mogelijk hoor. Ik ben er zelf ook niet toe in staat om die deur die de Heer me gegeven heeft, die geopende deur te sluiten. Dus ga er maar even door met je lastering. komt er niet van onder de indruk. Het laat een Siberisch koud. Want wat God werkt, daar kan geen mens tegenhouden. Absoluut niet. Voor of tegen, het scheelt me ook al niet meer. Want al die mensen die het met je eens zijn, zijn dikwijls nog je grootste vijand. Kijk, de gemeenschap der heiligen bestaat niet in het met elkaar eens zijn. Wat een onzin is dat. Dat is allemaal rationeel. Gemeenschap, dat gaat dikwijls zonder woorden gepaard. Gemeenschap der liefde, gemeenschap des geloofs, in en door Christus, waar ik in het midden ben. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Daar ben ik in het midden van hen, als één die dient. En Christus zorgt voor die gemeenschap. Want als Christus er niet is, dan is er ook geen sprake van gemeenschap. Als je niet verenigd bent in het allerheiligst geloof, en je neemt niet de leer van Christus aan van A tot Z, door het geloof hoor, dat is niet rationeel, dan is er geen sprake van gemeenschap der heiligen. Maar de band die God legt, die kan je niemand verbreken. Niemand. Want die blijft, en dat is de liefde, dat is de band der volmaaktheid, die blijft tot in de eeuwigheid. En nou had Eli wel die band met Samuel, maar Eli was een lid van het lichaam geworden, die was afgeweken. En die had Gods inzettingen overtreden en hij liet zijn eigen niet waarschuwen. Hij bleef in die zonde. Of je dan 10.000 keer bekeerd bent, daar kijkt God dan niet meer naar. Eli is niet voor eeuwig afgevallen, maar hij heeft wel de prijs moeten betalen, want de Heere kastijdt zijn volk aan deze zijde van het graf. En die kastijding was een zware kastijding, maar overeenkomstig de overtreding van Eli. Hij had zijn zonen, zijn goddeloze zonen, Hofni en Pinehas, uit het ambt moeten zetten. Die reformatie, ik heb u die reformatie een keer gepreekt onder koning Asa. Ontzaglijk wat die man aan reformatie doorvoerde. Nou, daar zijn ze tegenwoordig in onze dagen allemaal vijand van. Want ze zeggen, de Sere Tempel. Iedereen zegt het van zijn eigen kerk, onze dominee, onze leer. Maar ja, dat is allemaal brandstof voor de hel. Dat is geen geloofstaal. Dat is geen bijbeltaal. Absoluut niet. Nee. Eli was niet meer bekommerd om de eer des Heren. Nou, dat is wel grof gezegd, want in de laatste minuten, in de laatste fases van zijn leven, toen hij daar op die stoel langs de weg zat, bleek toch dat Eli in zijn hart meer om de ere Gods gaf, als om heel zijn zonen en om heel dat volk Israël bij elkaar. Dus dat, daaruit blijkt toch dat Eli wel bekommerd was om de ere Gods, maar ja, het was een pantoffelheld. En dat mag hij niet zijn. Nee, want Eli was eigenlijk een deserteur. En Samuel was een soldaat. Ik heb u al langs gepreekt dat de Heere zijn getuigen, dat zijn soldaten. Voer de krijg des Heeren, daar moet je soldaat voor zijn. Daar kan je geen huurling voor zijn, want dat hou je niet vol. Soldaten houden het ook niet vol in eigen kracht. Nee, niet door kracht nog door geweld, maar door zijn geest zal het geschieden. Door het zwaard van het woord, dat tweesnijdende scherpe zwaard. Dat haakt alles aan stukken. Dat blijft geen sterveling voor overeind staan. Het woord zal het doen. En daar beroepen zich ook de huurlingen op, maar dat doen ze geveinsd. Ja? Gaat de geschiedenis eens na die we u hebben opgelezen. Samuel had tot het volk geprofeteerd en al het volk was daarvan op de hoogte wat er zou gaan gebeuren. Maar toen had je nog een stelletje oudsten, een vergadering van ouderlingen. Dat waren het niet, maar de oudsten, het wordt vaak in het Oude Testament gezegd, de oudsten. En dat waren raadslieden, dat waren zeg maar de oudsten die het volk raad gaven, die overal de regenten, laat ik het zo maar zeggen. En als we dan lezen dat het volk Israël door de Filistijnen worden verslagen, want zij sloegen in de slagorde in het veld omtrent 4000 man, 4000 Israëlieten, die sneuvelden in de strijd. En toen kwamen die oudsten bij elkaar. En waarom heeft ons de Heere heden geslagen voor het aangezicht der Filistijnen? Ja, ze wisten niet meer wat de situatie was. Nou, dat is de kerk van vandaag. Ze weten niet meer wat er gaande is. En er staat de krantenbol van, met die vrome artikelen, zoals Van Dijk weer hebt geschreven van de SGP. En die zulke mensen, Scholten, Schouns, ja, noem Van Dijk, noem al die mensen maar op. Ze weten niet meer wat te gaande is. Zelfs de dominees weten het niet meer. Hier die oudsten, ze wisten niet meer. Ze zegt, waarom heeft de Heer ons die nederlaag bezorgd? Waarom hebben wij van de Filistijnen verloren? Wij zijn toch het volk Gods?
Ja, ja. Ja, ja. Maar we hebben het u al meer voorgehouden. Toen Jozua ten strijde trok tegen Ai, was er een ban in het leven. En ze verloren het. Tegen die paar mannen van Ai. Dat ganse leger Israël. Ze verloren het. En de Heere sloeg onder hen een grote slag.
Toen Jozua Gods aangezicht daarover zocht, wat klonk toen uit Seremon, tenzij gij de ban die in het midden van uw leger is verband, ik zal niet meer met u lieden zijn. Die ban moest verdelgd worden. En dat geldt nog precies hetzelfde door. He, al die dominees die zeggen, ja, als de woordtucht er maar is. Nou, die is er ook al niet meer. Dat zijn ook allemaal van die toverdokters, van die ziemende tovenaars. Dit woord wat de Heere tot Jozua sprak, tenzij gij de ban die in het midden van uw leger is verdelgd, ik ben niet meer met u lieden. En ze moesten het verliezen. En u weet het, kinderen weten het ook, die ban die was Achan. Achan had gestolen van het verbannene. Hij had het allemaal onder zijn tent. Hè. Tegenwoordig bouwen ze daar websites vol van de gestolen goed van Achan. Hè. Dat zijn allemaal van die broodprofeten. En van die plagiaatmonsters. En de Heere neemt er nog niks van aan. Hij zet er het oordeel op. Dat is allemaal roemen in het vlees. Dat is allemaal ploegen met gestolen goederen. Net wat Simpson zegt. Indien gij met mijn kalf niet geploegd had, gij had het raadsel niet geweten. Nou, dat is gewoon een trend geworden in onze dagen. Die fabrieken, die zogenaamde geestelijke fabrieken, hè, die productie, die zien op de productie. Daar zegt er, ik heb al 500.000 preken op internet gepubliceerd. En God neemt er nog geen minuut van aan. Dat is allemaal verrot vlees. Waar ben je mee bezig, mensen? Dat is allemaal Baal-Zebub. Ja, maar het zijn toch godzalige preken? Dat is allemaal Baal-Zebub. Waar is de opdracht, waar is de authorization van God om dat te doen? Ja, maar dat is toch niet verkeerd om het evangelie te verspreiden? Nou, als de Heer je daarvoor geen opdracht geeft, als je geen mandaat van God hebt, dan helpt dat allemaal niks. Dat zal ik je vertellen. En weet je wat ze nu doen? Ja, weet u kinderen, dat Jeremia wegliep toen die valse profeet Hanania gezegd had en die houten juk van Jeremia verbroken had. En dat Hanania was een vrede en vrede geen gevaar profeet. Hè? En Jeremia liep weg. Hè, dat toen Hanania geprofeteerd had dat die ballingschap binnen no time zou opgehouden zijn. Jeremia liep weg, maar hij werd door de Heere teruggestuurd. En nou gaan ze, in onze dagen gaan ze Jeremia beschuldigen. Ja, maar je bent zelf ook weggelopen. Zie je? Zo wordt er nou gevloekt in onze dagen. Want dat is vloeken hoor. He, want Jeremia kon niet in eigen kracht tot Hanania spreken. Daar had hij God voor nodig. En dat maken ze allemaal belachelijk in onze dagen. We nemen ze een oude uitspraak. Maar ze weten niet hoe God werkt. Want de Heer kan in de meantime, kan die je omdraaien. En dat je zijn woorden, die voor al het volk nieuwe woorden zijn, moet profeteren. En dan pakken ze je op die oude uitspraak. Zo zijn ze in onze dagen bezig. Maar dat doen ze alleen om er eigen te rechtvaardigen. Want kijk, er kan een klein godvrezend kind doorheen prikken. Door de politiek, door de retoriek waarvan ze zich bedienen. Het helpt allemaal niks aan mensen. Want dat is allemaal God om de tuin leiden. Maar God weegt de hart en proeft de nieren. En dat openbaart hij aan zijn kinderen en knechten. Is er een kwaad in de stad wat de Heere niet doet? En zou hij iets verbergen? Zou ik iets verbergen voor Abraham verbergen wat ik doe? Zou ik iets verbergen? Voor mijn getuigen en profeten. Nee, de Heer maakt het bekend. De Heer is geen stiekem God. Maar degene die daar rationeel overheen gaan, ja, die kennen de geheimen des Heeren niet. En dan gaan ze lasteren. Nou, doe je best. Doe je best. Het maakt u geen gewin. We gaan ten hemel in. Een erven koninkrijk. Maar die oudste van Israël, geliefde, die wisten dus niet wat er aan de hand was. Ze konden het weten. Een onbekeerd mens kon dat nog gadeslaan wat er aan de hand was. Maar dan slaat de Heer met het oordeel, dan krijg je als het ware een blinde geest over je. Dan zie je niks meer, dan merk je niks meer op. Hè? Dan krijg je verharde harten, niet alleen verharde harten. Heel die SGP, die hebben harten toegeschroeid als met een brandijzer. Die hebben geen geweten meer. En juist die mensen, ja, Die hebben, als je ze hoort, nou de vroomheid loopt uit hun broekspijpen. En er is niks van God bij. Het is allemaal vloeken en spotten.
Weet je waarom? Nou, dat heb ik wel zoveel keren geopenbaard op grond van Gods woord. Ze zeggen het, maar doen het niet.
En ze zullen het ook nooit doen, want de terugkeer is niet meer mogelijk. Een bekering van een politieke partij, dat is niet mogelijk. Want de oprichting van zo'n politieke partij is al de grootste goddeloosheid. Dus wat wou je over bekering spreken? Die mensen kunnen nooit meer in de schuld komen, kan niet. Kunnen ze er nou nooit meer bekeerd worden? Nou, dan zal ik je wel vertellen, dan bedanken ze voor het lidmaatschap van de SGP en dan gaan ze er tegen getuigen. Nou, er is er niet één die het doet. Niet één.
Ik ken nog wel een broeder in Nederland die het wel doet.
Maar waar zijn al die stemmen? Waar zijn al die profeten des Heren, om het nou zomaar eens te zeggen?
Nou, mensen, houd er maar over.
Het oordeel is vastelijk besloten en het is hoorbaar, zichtbaar en tastbaar.
De Heer heeft zijn plant in Gods uitgerukt en het oordeel, dat vermenigvuldigt zich in het kwadraat.
En weet je wat het grootste oordeel is? Dat je het niet meer opmerkt. Dat niet meer opmerkt. Want als de Heer je een kracht der dwaling zendt, omdat je de waarheid niet de liefde hebt willen aannemen, maar je zweert bij je eigen stomme kerkverband. Want tegenwoordig gaan er allerlei ongerechtigheden schuil onder dat zogenaamde ambtsgeheim. Ook in de kerk hoor. Ik ken het je met mannenpaard, ken het je openbaren. En ook in de politiek die op stelte kan liegen en bedriegen. Allemaal onder het motto, onder de slogan ambtsgeheim. Allerlei ongerechtigheid wordt gelegaliseerd in onze dagen. En de SGP stemt voor. Weet je waarom? Omdat ze de geest Gods niet hebben. Omdat ze geen druppel geloof hebben. Geen druppel! En allerlei vrome woorden openbaren.
Maar de Heer neemt er niks van aan. Want het is allemaal vloeken in de oren van de Heer Zebaot.
En die oudste van Israël. Waarom heeft ons de Heer geslagen voor het aangezicht der Filistijnen? Nou, dat was een overbodige vraag. Dat was een hypocriete vraag. Want dat hadden ze kunnen weten. En ik denk dat ze het ook al wisten. Hè? Maar een mens houdt zijn stand overeind. Een godsdienstig mens wil niet van het oordeel weten, wil niet van schuld weten. Waarom heeft de Heer? Ze gaven God de schuld. God het schuld. Ze wilden zelf God zijn. Maar ze hadden nog een redmiddel. Ze grepen naar het laatste redmiddel.
Hè? Laat ons van Silo tot ons nemen, de ark des verbonds des Heren, en laat die in het midden van ons komen, opdat zij ons verlossen van de hand onze vijanden.
Nou, u kinderen, u weet, de ark, hè, de ark stond in de tabernakel, de ark waarin de Heer Mozes geboden had om de twee tafelen van de wet erin te leggen, de bloeiende staf van Aaron en het kruikje met mannen. En bovenop die ark lag een gouden verzoendeksel en de cherubijnen op dat verzoendeksel en de Heer woonde tussen die cherubijnen. Dus die ark was een teken van Gods aanwezigheid. Nou ja, dat wist iedere Israëliet, objectief, rationeel of met het geloof, dat wist iedere Israëliet. Dat wisten de Filistijnen ook, als je even verder leest, en we hebben dat u voorgelezen. Dat toen zij het gejuich van de Israëlieten hoorden, dat de ark in hun midden was, werden ze het ook gewaar dat die ark in het midden van de Israëlieten was. En toen schrokken ze zich een aap, toen schrokken ze zich een hoedje. Ja, dat is nog veel te licht uitgesproken. Toen verbleekten ze van de schrik, want ze wisten dat die ark Gods uit Egypteland geleid hen de overwinning op overwinning had gegeven. Die ark die om de stad Jericho was getrokken, die de priesters, die de levieten droegen, die rondjes om Jericho. Jericho, de muren van Jericho waren gevallen op het geluid der bezuin, op bevel Gods, er was geen zwaard, er was geen kanon aan te pas gekomen. Dat wisten ook die Filistijnen hoor. Dat wisten de omliggerende volkeren.
Nog even terug. En dat volk dan zond naar Silo en men bracht de ark des verbonds, des Heren, der Ischaren die tussen de Serubs woont.
En de twee zonen van Eli, Hofni en Pinhas, er gingen twee reformatorische dominees. Ja, die ark moest gedragen worden door de levieten, twee reformatorische dominees en met hun helpers en die waren daar met de ark des verbonds. Dus Hofni en Pinhas, die liepen voor aan de ark, die hadden de stok op hun schouders En met hun helpers was de ark des verbonds in hun midden. Nou zeggen die oudsten, nou kan er geen enkel leger ons meer verslaan. De beste dominees, het waren de slechtste natuurlijk. Maar ze zagen op die ark, want waar God tussen de serafs woont. Nou kan geen vijand ons meer benauwen. Nou kan geen vijand ons meer beslaan. Nou is de overwinning onze. Maar ja, als je denkt dat je met de middelen de overwinning haalt, dan ben je ook wel een baas. Want de ark, die van Sittim hout gebouwde ark, dat was God niet. Denk erom. Hier bedreven de oudsten en het volk Israël pure afgoderij met de ark. Alsof de ark God zelf was, maar zo was het niet toe. God had die ark als een teken gesteld, waar tussen de serafs woonde, in de tabernakel. En daar kon alleen door het geloof, kon de bediening der verzoening plaatsvinden. Maar wat zien we hier, geliefde? En wat zien we in de huidige kerken? Dat men de middelen die God zelf had ingesteld, vereenzelvigt met God zelf. God is in ons midden. Nou, dat zeiden die Filistijnen ook. Ze hebben nou die heerlijke goden. Ja, ze wisten niet wie de God van Israël was. Maar ze bestempelden die ark wel als een heerlijke God. Dat had de historie wel bewezen in die zin. Dat zij het zo verstonden. Ze zag alleen op die houten ark. Want ze kenden de God van Israël niet. Nou, hier de oudste kende ook hun eigen God niet. Hofni en Pinhas kende niet de God van Abraham, Isaac en Jacob. En nou wordt er van die ark een afgod gemaakt alsof het God zelf is. Wat wil ik hiermee bewijzen, gemeente? Dat als er onbekeerde dominees met de middelen werken alsof het God zelf is, dat de Heere daar nooit en te nimmer in meekomt. Nooit en te nimmer. Dan verloochent de Heere als het ware zijn eigen inzettingen. Alsof hij er niks mee te maken wil hebben. Omdat daar een afgodisch gebruik van gemaakt wordt. Nou, dat is de kerk van vandaag. Net als de Joden, de Sere Tempel, de Sere Tempel, de Sere Tempel zijn deze. Onze kerk, onze tempel, ons altaar, ons, ik, wij. Maar er was niks, God was er niet meer in. God was niet meer in hun midden. Nee, natuurlijk niet. Waar de middelen en de instellingen Gods, waar daar afgoden van gemaakt worden, daar is God niet meer in. Dus dat is de kerk van vandaag. Hè? Nog wel de middelen, de kerkgebouwen staan er nog. Hè? En ze kunnen zeggen, nou hier heb een oude godzalige knecht op deze preekstoel gestaan. Ja, dat kun je wel in roemen. Zelfs Samuel was nog in de tabernakel. Nou, dat was een echte bekeerde, geroepen en bevestigde knecht van God. Maar Samuel moest de oordelen preken, moest de oordelen bekendmaken. Dat het volk Israël tot ten dode toe vernederd zou worden door de Filistijnen. Gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht. God moet eerst aan zijn recht komen. En dat is nog zo, mensen, want je kunt wel met het evangelie schermen. Maar als God niet aan zijn recht komt, is het allemaal vloeken. Het recht Gods moet eerst verheerlijkt worden. U zegt dat is toch verheerlijkt op Golgotha. Ja, ja. Maar dat gaat wel om de toepassing. Maar als je daar een objectief gebruik van maakt, dat is misbruik. Als je daar een ongelovig gebruik, een afgodisch gebruik, dat is misbruik. En dat misbruik, dat is een trend in onze dagen. Dat is een pure trend. Roemen op de middelen, ja, maar we hebben het woord nog. En kijk, daar heb je het nou. Dat deed dat volk Israël ook. Dat deed die oudste ook. Ja, maar nou hebben we de ark Gods in ons midden. Nou zullen we de overwinning behalen. En wat gebeurde er? Er werden duizenden mensen, duizenden Israëlitische soldaten, vonden de dood in die strijd. Het volk dan zond de ark naar Silo en men bracht de ark des verbonds. Der is Schare die tussen de scherps woont en de twee zonen van Eli, Hofni en Pinhas waren daar met de ark des Heren. Geschieden als de ark des verbonds des Heren in het leger kwam. Zo, mooi hoor hoor. Zo juichte gans Israël met groot gejuich alzo dat de aarde dreunde. Het dreunde van de godsdienst. Het dreunde van de godsdienst. Nou, dat heb je de kerk van vandaag. Hè? Want kijk, als God niet meer in de midden is. Hè? En je doet net alsof. Allemaal van die plastic appeltjes. Jij, stichting jij daar. Stichting Stalen Kerk. Alle stichtingen. En met die comité's van al die vrome dominees, het dreunt van de godsdienst in onze dagen. En het volk juicht. Halleluja, amen, klaar. Happy clappy. Nou, dat is de reformatorische kerk geworden. Ook die Melanenkerk, hoor, is ook een happy clappy kerk. Die Roos uit Barneveld, die is zo licht als hop. Dat is ook een EO-predikant. Met heel zijn zware gedoe. Het stelt gewoon niks voor, want hier deze is ook heel zwaar. De ark gods in het midden. En het volk juichte. De aarde dreunde. De bergen bewogen. En de heuvelen klapperden. En God was er niet. En God was er niet. Je kunt een hele hoop herrie maken. Je kunt een hele hoop gedruis maken. Maar nou gaat het er maar over, mensen. Of hij dat door God doet. Door zijn geest doet. Want de Heere is vaak niet in dat rumoer. Nee, nee. Kijk, toen het om Jericho ging, toen juichte ook het volk. Maar dat was door het geloof. Dat was een geloofsjuicher. Dit was niet de geloofsjuicher. Absoluut niet. Dit was eigenwillige godsdienst. Nee? Kunstlicht. Kunstherrie. Dat was niet door het geloof. Men zag alleen op die ark, op die houten kist. Men zag alleen op de inzettingen des Heren, maar niet op de God der inzettingen. Dat is allemaal ongeloof. De Heere maakt geen gebruik van de bediening van onbekeerde dominees. Daar moet ik wel een onderscheid in maken, want Gods woord is nooit gebonden. Hè? Gods woord is nooit gebonden. Dus de Heere kan een mens bekeren, zelfs in de Romeinse kerk. Als de priester de Bijbel leest, dan kan de Heere aanwenden. Het woord is nooit gebonden. Maar als hij daarmee denkt dat jij met die kromme slag, hè, dat je God een kromme stok in zijn handen geeft. Als je daarmee kan werken, dat hij een rechte slag daarmee kan geven. Nou, dan ben je ook een handlanger van de duivel, want dat is niet de leer van Christus. En wie overtreedt en niet blijft in de leer van Christus. Tegenwoordig worden allerlei zonden gekerstend, omdat God er wel doorheen kan werken. Nou, dat is de theologie van de duivel. Dat is de theologie van de duivel. Want zo werkt God niet. Nee. God is soeverein. Ja, hij kan zelfs tegen zijn woord inwerken. Kijk maar naar Abraham op de berg Moria. Mocht toch geen mensen doden? Dat had Gods woord verboden. Gij zult niet doden. En Abraham moest zijn eigen zoon slachten. En hij gehoorzaamde God. Simson trouwde een Filistijns meisje. Zijn ouders protesteerden, want dat had God verboden. Maar ze wisten niet dat het van de Heer was. Is de Heer dan een auteur van de zonde? Ganselijk niet. Ganselijk niet. Maar God is wel soeverein. God is wel soeverein. Hij heeft ons aan de middelen gebonden, maar hij is er zelf niet aan gebonden. Nou moet je niet in een God geloven die dan geheel buiten zijn woord omwerkt. Nee, nee. Gods woord is de enige toetssteen die wij kunnen hanteren. Gods woord is de enige toetssteen waarvoor alles staat, waarmee alles staat of valt. Denk er goed om hoor. Gods woord is het einde van alle tegenspraak. Dus we gaan niet hier een tweede Bijbel creëren omdat God anders kan werken. Nee, nee. Dat gaat alleen door openbaring. En anders nergens in. En hebt ge geloof, hebt dat voor uzelf bij God, want dat is geen algemene regel. Absoluut niet. Dat gold niet voor alle Israëlieten dat ze hun zonen moesten slachten op de berg Moria. Nee, nee. Dat gold niet alle Israëlieten dat ze een Filistijns meisje moeten trekken. Nee, nee, daar had de Heer zijn bijzondere bedoelingen mee. Dus je moet, wat wil ik u hierbij leren? Dat je het bijzondere nooit van het algemene moet afleiden en andersom ook niet. Dat is aan Gods kant. God is God. God is een soeverein God. Ik wil u bewijzen, geliefde, dat de Heer geen gebruik maakt van, daar rust het oordeel op. Kijk, als onbekeerde ambtsdragers, ik heb het veld maar vaak gezegd, onbekeerde ambtsdragers inzegenen, dat is een teken dat je onder het oordeel staat. Dat is net met Eli. De Heer sprak niet meer tot Eli. Dat is een bewijs daarvan. Dat je maar onbekeerde. Ja, maar u zegt, Samuel, die heeft zijn eigen zonen, die niet in God geloofden, tot richters gesteld. Dat waren geen priesters. En van die twee zonen van Samuel staat er, en ze namen geschenken aan hem boven het recht. Ja. Nou, dus ook op niks uitgelopen, hè, want daar komt de Heer ook nooit in mee. Maar dat was nog, zelfs Gods geroepen knechten zijn geen pilaren eigenlijk. Die komen zich ook soms te ontgaan. Jazeker, jazeker. Maar met de zonde komt de Heer er nooit mee, hoor. Al was hij 100.000 keer bekeerd. Komt de Heer er nooit meer mee. Nooit! gaat de Heere straffen in het leven van zijn volk. En niet met de straf die hij aan zijn lieve zoon, waarmee hij zijn lieve zoon heeft afgerekend. Nee, nee, de Heere kastijdt een iegelijk die hij lief heeft. En dat gebeurde ook bij Eli, hoewel dat een zeer zware kastijding was. Maar het was ook een zeer zware overtreding. Want heel dat volk, kijk, het woord was schaars geworden in Israël. He, eigenlijk vanwege Eli's houding. Schaars geworden, want die Hofni en Pinaas, die preekte het woord. Absoluut, dat was een vals evangelie. Dat was ene grote hoerenbende daar. En nog veel meer, ze stalen van het offer wat God toekwam. Nou, dat was een doodzonde. En omdat Eli de tucht niet handhaafde, deed God het. Kijk maar in de brieven van de gemeente van Klein-Azië, de zeven gemeenten. Dan is er een gemeente Thyatira die vrouw Izebel niet aanpakt. Toen deed God het. En hij doodde die Izebel, die profetes, en haar volgelingen. Nou, dan is er nog sprake van een gemeente gods. Als de Heere de tucht, maar als de Heere de leidsels erop doet. Nou, daar heb je de kerk van vandaag. En kerken, de Heere doet de tucht niet meer. De Heere, als de kerken het nalaten, als de dominees het nalaten. En als de ouderlingen het nalaten. En de Heere laat het na. Dan is er geen sprake meer van de gemeente gods. Versta je het nou of versta je het nou niet? Dat is de kerk van vandaag. De Heere laat het allemaal gaan. Hij bemoeit zijn eigen nergens meer mee. Om het zo maar eens te zeggen. Dat is een bewijs dat er geen sprake is meer. Nee, dat klopt ook precies. Want de planting gods is uitgerukt. Er heb geen dominee op God kunnen wachten. Er heb geen dominee het op God gewaagd. Net als William Tiptaf dat gedaan heeft. Net als Huntington dat wel gedaan heeft. En noem al die knechten maar op. Kolbrugge, Ledenboer, Pauwen. Die hebben het allemaal op God gewaagd. En er is geen dominee die het meer op God waagt. Het zijn allemaal kerkdienaren. Nou, als je een kerkdienaar bent, ben je geen knecht des Heren. Want dan ben je onafhankelijk van al die kerken. Dan ben je afhankelijk van God. Maar hier is nog geen sprake dat de planting gods, hè, de Joodse kerk om het zo maar eens te zeggen, is uitgerukt geworden. Nee. De Heer heeft zijn volk voor een ogenblik verlaten. Toen de ark uit de tabernakel werd gevoerd, hield de bediening der verzoening op. Daar kon Samuel niks aan veranderen. Daar kon Samuel, want je hoort een hele tijd niks meer van Samuel. Sinds dat de ark is weggevoerd hoor je niks meer. Dan gaat het alleen maar over de ark. He, dat hij bij die Filistijnen verkeert. In de tempel van Dagon verkeert. Daar heeft de Heer nog zijn wonderen zonder mensenvinger. Heb hij daar verheerlijkt. Kwam geen dominee aan te pas. Daar is Samuel ook niet aan te pas gekomen. Maar Samuel heeft het wel allemaal geprofeteerd. Dat het zou geschieden. Dus gans Israël maakte een groot gejuich. He, ze sprongen. Ze maakten een ronde dans om de ark als het ware. En de aarde dreunde. Maar er was niks van God bij. Helemaal niet. En de Filistijnen die kwamen daar heel erg van onder de indruk. Hè? Want ze hoorden de stem van dat grote juichen van het leger der Hebreeën. En toen vernamen zij, hè, dat de ark des Heren in het leger van de Israëlieten gekomen was. En daarom vreesden de Filistijnen, want ze zeiden, God is in het leger gekomen. En ze zeiden, wee ons! Want diergelijk is gisteren en eergisteren niet geschied. Zo'n groot gejuich. Zo'n gedruis. Zo'n beweging van de aardkorst. Het leek wel een aardbeving. Dus die Filistijnen, je moet maar denken dat die hebben gesidderd. Wie zal ons redden uit de hand deze heerlijke goden? Of deze heerlijke gods, zeggen de kanttekeningen. En dan gaan ze. Dan weten ze zich nog goed te herinneren bij overlevering. Hè, dat zijn dezelfde goden. Dat is dezelfde God die de Egyptenaars met alle plagen geplaagd heeft. Hè, en bij de woestijn, door de woestijn heeft doorgeleid. En gaan ze dan op de vlucht als bange hazen? Nou, ik zou je toch vertellen. Die Filistijnen die waren heel geoefend in de krijg. Hoor. Dat waren maar geen laffe huurlingen. Zoals bij de kerk van vandaag. die zogenaamde kerken, dus dat is allemaal huurlingen, allemaal huurlingenbediening, allemaal huurlingenbediening. Maar die Filistijnen, dat waren echt mannen. Hè? Mannen, soldaten, en nou zeg maar in vleeselijke zin, niet in geestelijke zin, nee, verre van dat. Maar in vleeselijke zin waren het dappere mannen. De Filistijnen waren geen lafaarden. Nee, nee. Nee, nee. Ze moesten het dikwijls verliezen van de Israëlieten, omdat God met de Israëlieten was. Maar de Filistijnen waren geen lafaards. Dat zie je hier ook. Ze worden door hun aanvoerders worden ze toegesproken. Zijt sterk, wees mannen. Een man is geen vrouw. En tegenwoordig bestaat de kerk allemaal uit van die bange viswijzen. Maar wees mannen, gij Filistijnen, opdat gij de Hebreeën niet... Kijk, want daar waren ze bang voor. Dat ze onder het juk van de Israëlieten zouden komen. Nou, dat was niet mis. Ja, daar waren ze hun slaaf. Ze waren proud, ze waren hoogmoedig, die Filistijnen. Ze wilden zelf de dienst uitmaken, hun eigen regels, hun eigen regering. Hè, opdat gij niet misschien hen dient, die Hebreeën dient, gelijk als zij u lieden gediend hebben, zo zijt mannen en strijd. Hier heb je zwaard en gebruik het. Nou, dan zetten die Filistijnse generaals, die zetten heel de huidige kerk tot schande. Want de Heer heeft die twee sleutelen des hemelrijks aan de kerk toevertrouwd en die worden niet meer gebruikt. En als je ze half gebruikt, gebruik je ze ook helemaal niet. Want de Heer neemt geen half werk aan. Je doet het geheel of geheel niet. En het wordt niet meer gedaan. Homo zijn is algemeen geaccepteerd. Zelfs de dominee Zwijstra. Het is gewoon een grof schandaal. Dat zijn geen knechten van God. Hoe durf je dat te zeggen? Dat bewijzen ze zelf. Die Filistijnen hier ook, die bewezen dat ze soldaten waren. Die gaan niet op de loop bij het gerucht dat de ark Gods in het midden van het leger van de Israëlieten is. Ze gaan niet als haas op de loop. Nee. In vleeselijk opzicht kan je hier nog respect voor hebben wat hier gebeurt. Het waren geen lafaards. Uiteindelijk was het voor hun een verloren zaak. Want dat hadden ze in het verleden, hadden ze dat geleerd. Als de ark Gods in het midden van de Israëlieten is. Nou, vergeet het maar, dat win je nooit. Wie zal tegen God strijden en leven? Nou, dat wisten zelfs de Filistijnen. En tegenwoordig wordt er niks meer van geloofd. Eenmaal met God de meerderheid, er wordt niks meer van geloofd. Want als er een decreet wordt uitgesproken door de Hoge Raad, moet er ineens een leger jurist aan te pas komen. En een vrome praat verkopen die SGP'ers. En er is niks voor God bij, ergo, het is niet meer dan vloeken. Want als je zulke praktijken overhoop haalt als de SGP en de reformatorische dominees doen, om de zonde met de zonde te bestrijden, nou dan zal God je weten te vinden. Hoor. Met al je vrome praat van Dijk, van der Staaij, Dijkgraaf, God zal je inpakken en tot stof vermalen. En heel die Baal-Zebub-partij met vuur verbranden. Maar God is God. God is heilig en soeverein. En hij laat zich niet bespotten, wie het ook betreft. Al heb je een hoed op van 80 meter. God laat zich niet bespotten. Nee. Zeggen en niet doen, vloeken is dat. Dat deden de Farizeeën ook, hè. En dat staat nog niet in verhouding met wat er nu in onze dagen gebeurt. Want je had ook niet alleen rechtzinnige Farizeeërs. Die zeg maar wel rechtzinnig spraken, maar in de praktijk van allerlei ongerechtigheid bedreven. Nee, nee. Je had echte rechtzinnige Farizeeërs die in handel en wandel kon geen vuile vinger opleggen. Gamaliel, hè, dat was één zo'n Farizee, dat was niet een hypocriet. Ik weet niet of die man bekeerd was. Maar wat hij beleed, ja, dat was ook zijn praktijk. Ze kunnen nog genees aan de handel en wandel van Gamaliel tippen, die reformatorische kerk. Het is allemaal hoererij wordt er goed gepraat. Hè? Valse huwelijken ingezegend. Van God vervloekte huwelijken worden ingezegend. Door iedere kerk. Homo zijn geaccepteerd. Mogend avondmaal. Allemaal grote zondaars. Maar God is niet in het... Die bannen worden niet verdelgd. Worden gekest. De bannen worden gekestend. De bannen van het verbannene stelen wordt gekest. Wordt reformatorisch opgezet. Al die etalages, reformatorisch. Reformatorische shops, reformatorische winkels. Reformatorische bordelen. Reformatorische pedofielen. Reformatorische homofielen. Alles reformatorisch. En God zal het straffen, zoals die Sodom en Gomorra van deze aarde verdelgen. Van God verandert nooit hoor. Nog niet een 10%. Nee. Ja, gemeente. We zullen er eerst eens van zingen. En wel van Psalm 74. Psalm 74. En daarvan het 17e zangvers. Psalm 74 en daarvan het 17e zangvers. Herdenk, mijn God, herdenk de wonderdaan. Een dwaas geslacht heeft uw naam gelasterd. De vijand van uw vrees en dienst verbasterd. Heeft uw roem met smaad en schimp belaan. Psalm 74, daarvan het 17e van zangvers. Filistijnen ook niet laf. En er hebt die zogenaamde herstelde homokerk. Die hebben de kerkrechten gods in Nederland aan die PKN-Filistijnen verkocht voor de schotel linzenmoes. Je weet dat is allemaal gebeurd. Er zijn allemaal feiten, kun je niet tegenspreken. Feiten zijn gebeurd. En dat zijn feiten. Dus die zogenaamde herstelde kerk waarvan men pretendeerde dat het de voortzetting was van de planting gods in Nederland. Ja, dan moet je toch brutaal zijn, dan moet je toch onbeschoft zijn. Alle kerken zijn van dort afgescheiden geworden. Dus daar is van geen planting gods meer sprake. Geen enkele kerk. Ook die kerk van dominee Kort heeft weer een boek geschreven. Waardeloos! Je kan 100 boeken over geloof schrijven, maar zeggen en niet doen, dat is de grootste ongerechtigheid. Want dan zou je die van der Staaij, die oud-gereformeerde boef, onder de tucht zetten en afrijden. Het gebeurt niet. Dus alles wat je schrijft is waardeloos. Maar die Filistijnen, gelieden, dat waren geen lafaarden. Nee. Ondanks dat ze wisten dat ze het eigenlijk zouden verliezen. Het was een verloren strijd voor de Filistijnen. Vleeselijk verloren strijd. Ja, want hun hadden God niet in hun midden. De Israëlieten hadden God in hun midden. Tenminste, ja. Zo leek het. Zijt sterk en weest mannen, gij Filistijnen, opdat gij de Hebreeën niet misschien dient, gelijk als u lieden gediend hebben. Zo zijt mannen en strijd. En toen ontbrandde de strijd, en toen streden de Filistijnen, en Israël werd geslagen. En zijn vloden een iegelijk in zijn tenten. En er geschiedde een zeer grote nederlaag, zodat er van Israël vielen 30.000 voetvolk. 30.000 man. In één slag. 30.000 man. En de ark gods werd genomen en de twee zonen van Eli, Hofni en Pina stierven. Nou, dat was oud nieuws, want dat had de Heer al bekendgemaakt via die onbekende profeet en Eli. En dat had de Heer bekend, want kijk, ik zal het u bewijzen, want anders zeg ik, waar haal ik dat vandaan? 1 Samuel 2 vers 34, en dit zal u een teken zijn, Eli, het welk over uw beide zonen, Hofni en Pina, komen zal. Op één dag zullen zij beide sterven. Omdat gij de tucht niet hebt gehandhaafd. Omdat gij Gods instellingen veracht. Omdat gij uw goddeloze zonen liever hebt als God. Is dat een kind van God? Ja, die was een kind van God. Hebt de Heer dat door de vingers gezien? Nee, dat hebt de Heer niet door de vingers gezien. Nee. En de ark Gods werd genomen. Vers 11. En de twee zonen van Eli, Hofni en Pina stierven een verschrikkelijke dood. Want ze voeren met hun dood ter hel. Dat was het einde van twee reformatorische dominees. Nou ja, reformatorisch. En toen werd Eli, die werd daarvan op de hoogte gesteld van die grote slag die geslagen was onder het Filistijnse leger. Benjaminiet, een boodschapper, die ontkwam uit die slagorde. Er was bijna geen, 30.000 doden. Nou, je moet maar rekenen, er was bijna geen overlevende. Maar die ene Benjaminiet, die overleefde gelijk die boodschapper, die Job, die onheilstijding bekend maakte. Die overleefde, aarde was op zijn hoofd. Eli zat op de stoel, op een stoel aan de zijde van de weg, aan de kant van de weg. En er staat van Eli geschreven, zijn hart was sidderende vanwege Hofni en Pinhas. Nee, dat staat er niet. Dat staat er niet. Want hij was al onder dat oordeel gevallen. Het was hem al bekendgemaakt in 1 Samuel 2. Het was hem al bekendgemaakt dat Hofni en Pinhas op één dag beide tegelijk zouden sterven. Als oordeel Gods. Dat was hem al bekendgemaakt. Maar daarom sidderde hij niet. Hij sidderde, staat er, vanwege de ark Gods. Want hij had het wel gezien dat die ark uit de tabernakel. Eigenlijk had Eli daar moeten staan. Hij had moeten zeggen, die ark uit de tabernakel over mijn lijk. Maar dat heeft hij niet gedaan. Nee, hij was al 98 jaar, was hij lichamelijk niet meer toe in staat. Nee, maar hij had het getuigenis des geestes, had hij nog. Hij heeft het niet verkondigd, over mijn lijk. Nee. Ze hebben het toen de PKN de sleutels opvroeg, hebben ze niet gestaan. Dominee Roos heeft gezegd, ze krijgen de sleutel niet. Maar uiteindelijk heeft hij ze toch gegeven. Een laffer als de Filistijnen. Ik zou je vertellen, gemeente, ik zou je nou eens wat zeggen. Dat 1% vermenging met de PKN, heb je hetzelfde oordeel, krijg je over je als Eli ontvangen hebt. Dominee Pieter zit in de pastorie in Gaderen en hij moet 1 euro per jaar betalen als huur voor de PKN. Daarmee is heel zijn bediening leg onder het oordeel. Dat neemt God niet. Je doet het geheel of geheel niet. Maar men is gaan sjoemelen. Huren van de PKN is een grote ongerechtigheid. Komt God nooit overheen. Ziet God niet door de vingers. Want heel die PKN-kerk, dat zijn de Filistijnen. Die hebben de ark Gods genomen. Ja, u zegt, maar dan loopt het nog goed af met die tempel van de PKN. Want God deed ook die afgod Dagon aan stukken breken. Nou, dat zal ook gebeuren. Maar daarmee werd die tempel van Dagon niet de tempel Gods. Die PKN wordt nooit de kerk Gods. Nooit en te nimmer. Dat God daar een grote slag geslagen heeft. Weet je wat er gebeurde? Weet je, als je de geschiedenis verder leest. Al die Filistijnen kregen kanker. Ze kregen van die spenen, staat er. Van die, ja, dat zijn van die tumors. Zijn er. Vanwege de ark Gods. Er ging zo'n majesteit van de ark Gods uit. Want dat was de ark Gods. Ja, ja. Die werd als een afgod door de Israëlieten gebruikt. Is die gebruikt geworden. Toen bleek de Heere helemaal niet in hun midden te zijn. Maar de Heere, die neemt het op voor zijn eigen eer. Tussen die Filistijnen. En dan gaat hij een grote slag slaan. Ja. Want heel dat volk van de Filistijnen was ten dode opgeschreven. En toen hebben die vorsten van de Filistijnen gezegd. Ja, maar die ark die moet weer terug. Want er zal geen Filistijn meer overblijven anders. God is hier aan het oordelen. Dat was zichtbaar, dat was hoorbaar, tastbaar. Dus God kan zo'n slag slaan onder de vijand, dat ze zelfs zijn naam gaan beleiden. Niet door het geloof natuurlijk, maar wel vanuit, hè, wel vanuit de heerschappij Gods. Vat je dat? Nou, kijk, het is in onze dagen. Allemaal privékerken, allemaal privégeloof. Er mag geen geluid meer naar buiten. Er mag geen geluid meer vinden naar de overheid. Nou kijk, dan krijg je net zo'n situatie als de Filistijnen van weleer. Dan gaat God oordelen. Met de zwaarste oordelen, want dat is verbondswraak. En er was onder de Filistijnen nog geen eens sprake van verbondswraak, want de Filistijnen waren geen verbondskinderen, het waren heidenen. We hopen er vanavond nog op verder door te gaan, want en dan komt die vrouw van Pinhas kom in het licht. Ontzaglijk. Ontzaglijk. Wat dat mens ziet. Die bezet was met de ijver van Gods huis. Nou, Eli, op het laatst van zijn, hè, in de laatste minuten van zijn leven, hij sidderde vanwege de ark des Heeren. Dat geeft te kennen dat Eli wist wie God was. Dat Eli wist wie God was. Jazeker. Hij sidderde niet vanwege de dood van zijn zonen, maar hij sidderde vanwege de ark Gods, vanwege de wegvoering van de ark Gods. Dat de heidenen zelfs de instellingen Gods hadden verwoest, meegevoerd. We hebben er toch van verzonnen, de heidenen zijn gekomen en hebben stout uw erfdeel ingenomen. Maar dat was eigen schuld. En als de man kwam om zulks te verkondigen in de stad, toen schreeuwde de ganse stad van beroering. De ganse stad Silo schreeuwde van beroering. De ark is weggevoerd. Nou, je kunt dat veronderstellen. Dat schreeuwen, dat was een rouwkreet. Dat waren rouwkreten. De ark weggevoerd. God is niet meer in ons midden, betekent dat. Nou, ik heb u gezegd dat de ark zelf was God niet toe. Nee, het was een teken van zijn aanwezigheid. Dat had de Heer zelf ingesteld. Daar wil ik wonen, in die tabernakel. Op de ark tussen de cherubs. En nou was die ark uit het... Ja, die tabernakel stond er nog wel. De kerk stond er nog wel. De kerk stond er nog wel. Maar de bediening der verzoening was weg. Er kon geen bloed meer gesprengd worden door de hoge priester op dat gouden verzoendeksel. Kon niet meer, want die ark was er niet meer. Dus die lamp was voorgoed uitgedaan. Hè? Samuel hoefde die lamp niet meer uit te blazen die daarop in de tabernakel stond. De lamp was nou voorgoed uitgegaan. Dat was de lamp Gods. Het was nou voorgoed uitgegaan. Voorgoed... Voor het aanzien. De Heere was er niet meer. Want de Heere woonde alleen tussen de cherubs. En die ark was weg, dus de Heere was niet meer in de tabernakel. Nou, daar heb je de kerk van vandaag. De kerkgebouwen staan er nog wel. De sacramenten worden nog bediend. Er wordt nog gepreekt. Hier en daar hoor je nog waarheid ook. En God is er niet meer in. Waarom niet? Omdat zijn geest er niet meer in is. De eer is weggevoerd. Ja, daar hopen we vanavond over te preken als de Heer het geeft. Vat je dat nou of vat je het niet? Als je het niet vat, ben je geen kind van God. Want Eli vatte het. En die vrouw van Pinhas vatte het. Want die waren bezet met de ijver van Gods huis. De ijver van Gods huis. Ging boven hun vleeselijke belangen. Kijk, als dat niet in je leven openbaar komt. Nou, dan hou je er ook maar een plastic godsdienst op na. Dan is niks voor God bij. De ijver van Gods huis heeft mij verteerd. Dat was de geest van Christus. En uit heel dat tempelplein heb hij leeg gegezeld. En er is geen dominee die het doet. Geen dominee die het doet. Maar alles wordt ingezegend. Ze gaan nou het niet hanteren van de tucht kerstenen. Alsof dat bijbels is. Zo ver is het weg in onze dagen. Zo ver is het. Maar Eli sidderde nog vanwege de wegvoering van de ark. En nou zeggen ze, ja, het is altijd zo geweest. Iedereen mag preken wat hij wil. Vat je het nou of vat je het nou niet? Het oordeel is veel zwaarder als ik het u preken kan. Als ik het u preken kan. Dus een tabernakel, dan zou je zeggen, nou, dit is het huis van God. Dit is de kerk, dit is de kerk van God. Zijn eigen instellingen. Hè? Maar de ark was er niet meer in. De geest des Heren was eruit verdwenen. Ja, natuurlijk, want God is een geest. Hij woonde daar niet lichamelijk. God is een geest. Hè? En die hem aanbidden, die moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Dus als dominees hier niet mee van God publiek in de schuld komen, dan zijn ze geen knechten van God. Nee. Als Veldman niet in de schuld komt met zijn vervloekte modaliteitenkerk, is het geen knecht van God. Dat zeg ik niet, dat zegt het woord. Want Eli sidderde nog vanwege de weggevoerde ark des Heren. En nou sidderen ze. Ze juichen net als de volk. He? Het dreunt van de godsdienst. Maar zelfs waar de ark was, was God niet meer. Nee, omdat ze een afgod, ze maakten van de ark een Baal-Zebub afgod. He? Het dreunde, de aarde dreunde. Maar God was er niet in. En als Eli de stem des geroeps hoorde, zo zeide hij, wat is de stem deze beroerte
En toen haastte zich die man en hij kwam en boodschapte het Eli. Nou, Eli was al heel oud, 98 jaar. En zijn ogen stonden stijf, dat betekende dat hij, ja, hij had een staar. Hij was of blind, of hij bestaat dat hij niet zien kon. En die man zeide tot Eli, ik ben degene die uit de slagorde kon en ik ben heden uit de slagorde gevloden. En toen zei Eli, wat is er dan geschied, mijn zoon? Toen zeide hij, die boodschap die de boodschap bracht, Israël is gevloden voor het aangezicht der Filistijnen. En er is ook een grote nederlaag onder het volk geschied. Daarboven zijn uw twee zonen Hofni en Pinaas gestorven. En, nou komt het, de ark Gods is genomen. En toen Eli hoorde dat de ark Gods genomen was, zo viel hij achterwaarts, achterover van zijn stoel af, aan de zijde der poort, aan de zijde van de stadspoort, want hij zat bezijde de weg, en hij brak zijn nek, dat hij stierf, want hij was oud, het was een grote val, hij was oud en zwaar, en hij is wel 40 jaar gericht. Maar niet recht. Je kunt natuurlijk 40 jaar koning zijn, maar als hij wee dien dat land, welks koning een kind was. Eigenlijk gold dat hier van Eli. Wee Israël, wiens hoge priester een kind is. Ja, dat betekent een kind in handelingen, niet als geroepene des Heren. Niet als soldaat. Als die soldaat van Christus was geweest, dan had hij de tucht uitgevoerd. Had hij zijn zonen ontheven, uit het ambt ontheven en afgesneden, want niet alleen ontheven. Nou kan alles blijven zitten. Zie je? Ze kunnen Christen bestaan, het historisch bestaan van Christus logen in de PKN. Die dominee wordt er echt niet uitgehoord. Ik heb tegen Van der Hoeven gezegd, die spotten met de uitwerping. Ik zeg, jij wordt niet uitgeworpen. Want dat doen ze niet meer tegenwoordig. Je mag leren wat je wil, je mag beleiden wat je wil. Ja, je kan een acteursrol spelen en zin spelen op de uitwerping. En je wordt niet uitgeworpen. Want je mag leren wat je wil. Ook in de HK mag je leren wat je wil. Hè? Je mag geen homofiel zijn. En je draagt je bijdrage af aan de traktement van homofiele dominees. In de HK hoor. En zo haal je het oordeel Gods over je heen. Dus uitgaan uit de HK. Dat is niet zeg maar in die zin. Ja, als je voor God in de schuld komt, zou je eruit gaan. Maar in die zin. Moet je goed luisteren. God heeft nooit geboden dat hij erin gegaan. Er kan geen ene HK mij vertellen. Bij God vandaan. Dat hij in de HK moest. Er zouden nog kunnen zijn om zich vrij te maken. Maar het gebeurt niet. Het gebeurt niet. Ze schudden het stof niet van hun. Ik heb tegen de hoeven gezegd. Jullie gaan niet ver genoeg. Net als Eli. Je schudt het stof niet van hun voeten. En Eli had de authorization. Ja. Om Hofni en Pinehas uit het ambt te ontzetten. Heb je die authorization niet. Dan moet je stof van je voeten schudden. En vertrekken er vandaan. Hun tot de getuigenis. Dat is Gods bevel. Dat is de leer van Christus. En als je daar een loopje mee neemt. En hoogkerkelijk daar tegenin briest. Dan zijn je net als Hofni en Pinehas vergaan. Als je er niet bekeert. Dan zijn je net als die mannen die onder de toren van Siloam doodvielen. Dan zijn je desgelijks vergaan. God maakt echt geen onderscheid. Als je gaat spelen met zijn leer. Dan gaat God met jou spelen. Ja. Maar dat heeft een dodelijk gevolg. En toen Eli dat hoorde, dat de ark was weggevoerd, viel die dood van zijn stoel. Ja, hij viel dood. Want hij brak zijn nek. Dat was toch een oordeel Gods van de gemeente. Dat zal ik je echt vertellen. Dat is een hoge priester God, zo als een eind komt. Eigen schuld. Eli viel wel met een schrik in de hemel. Dat wel, maar het was toch een schande. Hij heeft Gods naam doen lasteren. En als je daar de oorzaak van bent, gemeente. Ook als je een kind van God bent, dan weet de Heer je te kastijden. En dan weet al Gods volk daarvan, want hij kastijdt een iegelijk. Zonder uitzondering, die hij lief heeft. De zoon die hij aanneemt, dan gaat de Heer kastijden. Maar daar zit persoonlijke zonde of deze publieke zonde. Eli zondigde het publiek tegen de leer van Christus. Nou, dat zijn ontzettende overtredingen, zal ik je wel vertellen. Want die overtreder niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet. Nou, dat oordeel trof Eli. Maar wat nou het wonder was met Eli, geliefde, God had Eli. Eli had God niet meer. Nee, maar God had Eli nog. Hij viel als het ware van de top verneer. In eeuwige verwoesting neer. Nee, in de armen van Christus. Hij viel in de armen van Christus. Want er bestaat geen afval der heiligen. Maar Eli is gevallen. Maar in zijn plaats is Christus staande gebleven. Dus je kan als Eli vallen. Zelfs dood vallen. Maar als Christus je borg is. En hij is in je plaats gaan staan. Dan is er geen afval der heiligen. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Nee. Eli juicht nou al eeuwen voor Gods troon. Maar dan gaan we Eli niet verheerlijken. We gaan de God van Eli verheerlijken. En we hebben gezien dat God God is en blijft. En dat hij zijn oordelen handhaaft. Ik krijg eerst een waarschuwing. Nog een waarschuwing. Ja, want God hanteert ook de trappen van de tucht in trappen. En als je niet je eigen onderwerpt aan de leer van Christus, dan komt de verbondswraak. En dan komt er een moment dat zijn de oordelen niet meer af te binden. En daar in die tijd leven we. De westerse kerken liggen onder het oordeel. Zijn niet meer af te binden. Dat gaat door. En de ware kinderen Gods zijn verblijd dat die oordelen komen. Want Gods eer en naam is ermee gemoeid. Gods ware kinderen, ja, die sidderen vanwege dat de bediening der verzoening is verdwenen. De geest des Heren is niet meer in de kerken omdat het de planting Gods niet meer is. Allemaal mooie tabernakels staan er hier nog daar. Hoge spitsen. Ze worden nog steeds bijgebouwd. Allemaal zonder de ark. Allemaal zonder de geest des Heren. Gaat uit van haar, mijn volk. Opdat gij met hun zonde geen gemeenschap hebt. En van hun plagen niet ontvangt. Amen. Heren, het is uw woord. En uw woord is het begin en het einde van alle tegenspraak. Uw woord houdt stand in eeuwigheid en zal in duimbreed wijken. Mocht gij uw naam nog verheerlijken, uw koninkrijk uitbreiden. Nog uitrukken wat gij gepland hebt. Want er is een tweelei uitrukken. Gij hebt Lot uit Sodom gerukt. Niet om Lot te doden, maar om hem te behouden. En om Sodom en Gomorra te verderven. Heren, mochten zulke uitrukkingen nog plaatsvinden. Opdat ze uw lof zouden vertellen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van Psalm 74. En daarvan het 19e en 21ste vers. Psalm 74, het 19e en het 21ste zang. ons eindigen met de zegen, bede, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.